Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Zullen we nu samen lezen uit Matteüs 13? Matteüs 13 vanaf vers 24 tot 30. Ik lees dat in de Nieuwe Bijbelvertaling. En zullen we dan aansluitend zingen uit toonhoogte 171 vers 1 en 2. Toonhoogte 171 vers 1 en 2. Maar nu eerst Matteüs 13 vanaf vers 24. Hij, dat is Jezus, hield hun een andere gelijkenis voor. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. En toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De knechten kwamen de heer des huizes vragen: Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan? Hij antwoordde: Dat is het werk van een vijand. De knechten zeiden tegen hem: Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden? Hij antwoordde: Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst. Dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: Wiet eerst het onkruid. Bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur. Tot zover de tweede lezing van vanavond is ook uit Matteüs 13. We beginnen bij vers 36 en we eindigen bij vers 43. Matteüs 13 vanaf vers 36. Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen: Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen? Hij antwoordde hun: Hij die het goede zaad zaait, is de mensenzoon. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. En het onkruid, dat zijn de kinderen van het kwaad. De vijand die het zaad zaait is de duivel. En de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld. En de maaiers zijn de engelen. Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrandt, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld. De mensenzoon zal zijn engelen erop uitsturen. En ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen en hen in de vuur overwerpen, daar zullen ze jammeren en knarsetanden. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren. Tot zover woord van de Heer. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vanavond zijn we hier bij elkaar in wel een heel bijzondere kerkdienst. Een biddag voor gewas en arbeid. En in deze dienst mogen we ons speciaal bezinnen op onze plaats als christenen en leerlingen van Jezus in de samenleving en in de kerk. En woensdag 21 maart, dan is het gemeenteraadsverkiezingen. En dan mogen we ons ook nog eens uitspreken over een referendum. Middag. Het valt midden in de 40 dagen tijd, midden in de vaste tijd. Wij gedenken de weg van het lijden die onze Heer is gegaan. Om de wereld te verlossen van dood en van verderf. En tot slot, ook in ons persoonlijk leven hebben we heel veel om voor te bidden. Bijvoorbeeld als we onlangs nog een sterfgeval hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld als we te maken krijgen met een levensbedreigende ziekte. Of als we helaas niet meer kunnen werken, omdat we zijn afgekeurd, arbeidsongeschikt verklaard. We staan in de maand maart, als het voorjaar eraan komt, op de drempel van een nieuw agrarisch seizoen. En juist in de agrarische sector weet men zich afhankelijk van omstandigheden waar wij als mens maar zo'n bitter weinig invloed op hebben. Het weer en allerlei mogelijke ziektes die de gewassen kunnen treffen. En als het dan gaat over arbeid, dan voelen we als het ware die confrontatie met de harde werkelijkheid. Niet waar? Werkloosheid. Maar ook onzekerheid en veel stress op je werk en in je baan. Opmerkelijk veel jongeren hebben daar last van. Velen hebben dus direct met die arbeid, met die druk die er van arbeid uitgaat, te maken. Ik moet u eerlijk bekennen vanavond. Ik heb altijd een beetje een wat ongemakkelijk gevoel bij een biddag voor gewas en arbeid. Allereerst omdat een biddienst confronteert. Het confronteert ons met de harde kant, de harde werkelijkheid van het leven. Want het is niet zo moeilijk om een lange lijst te maken van gebedspunten die betrekking hebben op jouw persoonlijk leven, op ons persoonlijk leven. En dat ongemakkelijke gevoel, dat heeft vanavond ook wel iets te maken met het besef dat Nederland, ons land, behoort tot de meest welvarende landen van de wereld. En zeker ook met het feit dat de economie op dit moment het fantastisch doet. Je zou daarmee zeggen, wat hebben wij dan vanavond hier nog in deze kerk te bidden? Wat hebben we nog te bidden als het gaat om onze arbeid? Kan je überhaupt wel met droge ogen bidden om de gezondheid en om de welvaart van jezelf? Zouden wij vanavond niet vooral moeten bidden voor de slachtoffers van oorlogsgeweld? Zouden wij vanavond niet beter kunnen bidden voor al die vluchtelingen wereldwijd? Zouden wij vanavond niet beter kunnen bidden, als we wat dichter bij huis willen blijven, voor al die mensen die om wat voor reden dan ook aan de verkeerde kant van de lijn terecht zijn gekomen in onze maatschappij? Met andere woorden, waarom zouden wij vanavond tijdens deze biddienst eigenlijk nog wel bidden? En wat verwachten we daar dan van? Nou, ik heb u vanavond met een paar vragen opgezadeld. Nou gaan we naar de tekst die we vanavond hebben gelezen, Matteüs 13. Die tekst over de oogst lijkt te passen bij biddag voor gewas en arbeid. Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn, schrijft Matteüs. Een onthutsende ontdekking, dat kunt u zich wel indenken. Want juist op dat moment dat de euforie op zijn best zou moeten zijn, komt daar die constatering van een oogst waar iets mee aan de hand is. De Naardense Bijbel uit 2014, de Naardense vertaling, gebruikt als vertaling voor het woordje onkruid ratelgras. In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt het vertaald met onkruid. Maar dit is wel een heel speciaal soort onkruid waar het over gaat. Want het grote probleem met dat ratelgras of dat onkruid, zoals de Nieuwe Bijbelvertaling dat aangeeft, het grote probleem is dat de onkruidplant bij het opgroeien als twee druppels water lijkt op de tarwe dat ook opgroeit. Er is eigenlijk maar één verschil. Want aan die onkruidplant groeit geen vrucht. De halmen blijven leeg. Geen aren aan de top. En de oogst die er straks dus is, die is op het eerste gezicht, die ziet er goed uit. In eerste instantie denk je velden vol halmen. Maar als je nog eens goed gaat kijken, dan blijkt bij nader inzien die oogst voor een groot gedeelte uit neptarwe te bestaan. De knechten, ze kunnen dat onkruid daartussen, dat opschietende tarwe, ze kunnen het niet aanzien. En ze gaan dan ook snel naar hun Heer toe. Heer, hoe komt dat onkruid op de akker? U heeft toch goed zaad gezaaid? En dan zegt de Heer over het gezaaide onkruid: dat onkruid, dat is het werk van de vijand. Heer, zullen we dan maar meteen beginnen met het wieden van het onkruid? Zodat die opgroeiende tarwe nog ergens op lijkt en uiteindelijk toch nog een mooie oogst hebben. Zodat dat tarwe alle ruimte krijgt om door te groeien tot een volwassen oogst. Maar de tarwe, dat moet eerst rijpen. Pas dan, als het rijp is en geoogst kan worden, pas dan kan dat onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds onkruid en anderzijds tarwe. Met andere woorden, de Heer van de oogst, God, hij vraagt ons dus vanavond om geduld en om vertrouwen. Hij vraagt ons om het kwaad te verdragen. En erop te vertrouwen dat de Heer zelf dat kwaad uiteindelijk zal aanpakken. Met andere woorden, die scheiding tussen goed en kwaad. Ja, het zal er uiteindelijk wel komen. Maar pas op het moment van de oogst. Die dienaren hebben dus niet de opdracht gekregen om die scheiding maar alvast te gaan maken. Dat kunnen ze helemaal niet, ze kunnen het onderscheid niet maken. Maar het zou ook niet wenselijk zijn. Want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. De wortels zitten immers aan elkaar vast, schrijft Matthäus. Dat graan, dat moet eerst de gelegenheid krijgen om te groeien. Pas bij de oogst, dan zal ik tegen de maaiers zeggen: wiet eerst dat onkruid eruit. Bind het in schoven, steek het in brand en breng vervolgens het graan bijeen in mijn schuur. Waarom vertelt Jezus deze gelijkenis? En trouwens ook al die andere gelijkenissen, van dat mosterdzaadje, weet u nog, en van het zuurdesem. Velen waren teleurgesteld in Jezus als redder van deze wereld. Velen hadden veel meer verwacht van Jezus dan wat hij liet zien. Bijvoorbeeld Johannes de Doper, die zijn verwachtingen van Jezus uitspreekt. Na mij komt iemand, zegt Johannes, die sterker is dan ik. Hij komt om zijn dorstvloer te zuiveren. Hij zal het graan in zijn schuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij met onuitblusbaar vuur verbranden. Datzelfde beeld van de dorstvloer en de oogst. Inderdaad, Jezus van Nazareth, hij deed opzienbare dingen. Opzienbarende dingen. Hij had grote tekenen. Maar ondertussen maakte Jezus niet direct en voor altijd schoon schip met deze wereld. Hij kwam zijn dorstvloer dus uiteindelijk helemaal niet direct zuiveren, zoals Johannes de Doper dat had voorspeld. Want koning Herodes, die kon gewoon zijn gang gaan. De Romeinse soldaten, ze liepen nog steeds hun rondjes. Zelfs de Joodse leiders konden Jezus tegenwerken. Jezus, hij liet het allemaal gebeuren. Ja, en als Jezus het laat gebeuren, dan groeit bij sommigen de twijfel. Was hij wel de beloofde Messias die Johannes de Doper had voorzegd? Als hij zijn eigen dorstvloer niet kwam zuiveren, maar het onkruid alleen maar hoger leek te groeien. Was deze Jezus dan wel degene die ze verwachtten? En zelfs Johannes de Doper, hij begon in de gevangenis te twijfelen. En hij laat uiteindelijk iemand de vraag overbrengen aan Jezus van: bent u nou diegene die zou komen? Of moeten wij toch een andere Messias verwachten? En wij vanavond hier, wij kunnen ons die twijfel van Johannes de Doper zo goed voorstellen. In die setting, met deze vraag van Johannes de Doper op de achtergrond, vertelt Jezus dus dat verhaal van het onkruid op de akker. Alsof Jezus wil zeggen van: ja, die oogst die komt er heus wel aan. Met dat onkruid, dat wordt heus weggedaan. Maar het gebeurt niet à la minuut, niet direct. Eerst moet dat tarwe nog de gelegenheid krijgen om te groeien. Eerst moet het vrucht dragen. Eerst is er nog de tijd van Gods genade en van Gods geduld. Voordat uiteindelijk die dag van de oogst zal aanbreken. Het optreden van Jezus in deze wereld betekent daarmee lijden met een lange ei. Hij verdraagt het wanneer hij wordt belasterd. Hij verdraagt het wanneer hij belachelijk wordt gemaakt, verdacht wordt gemaakt, bespot. Want juist dat is de weg die hij moet gaan. Dat is die weg van lijden en van sterven. De weg naar dat gruwelijke houten kruis. In eerste instantie, het lijkt allemaal op niks uit te lopen. Maar juist zo zal dat koninkrijk van God komen. Het vraagt wel om geduld. Geduld dat die oogst uiteindelijk wel zal komen. Ondanks al dat onkruid, de oogst zal komen. God, hij heeft dus nog geduld met de mensheid, nog geduld met de wereld. Want door zijn genade kan dat onkruid nog veranderen in tarwe. Daarom grijpt God dus niet direct in waar wij als mensen de fout in gaan. Daarom maakt hij dus niet schoon schip met alle kwaad dat ons als mensen treft. En daarom laat God het lijden toe in deze wereld. Is hij er wel bij, maar grijpt hij niet direct in. Dat vraagt ons incasseringsvermogen. Incasseringsvermogen als je het in het leven, als het flink tegen zit. Bijvoorbeeld als je te maken krijgt met mensen die beslist niet het beste met je voor hebben. Geduld ook als de dood op de deur van je familie klopt. Terwijl je altijd had gedacht dat het jouw familie niet zou gebeuren. Geduld dus als er letterlijk en figuurlijk onkruid op jouw akker staat. Geduld met wat een ander jou heeft aangedaan. Geduld met deze wereld waarin je leeft. Maar gelukkig is dat niet het enige wat er over die gelijkenis met dat onkruid valt te zeggen. Want gelukkig, er is ook nog een positieve kant. Gelukkig zijn er ook nog goede dingen. Er is niet alleen maar onkruid, maar gelukkig ook veel tarwe. Want als die oogst komt, dan is er ook reden voor hoop. Dan komt er een dag dat het kwaad niet langer goede mensen zal treffen. Dat het koninkrijk van God zich zal manifesteren als een rijke oogst die door de engelen zal worden binnengehaald. Dan, zegt de Heer van de oogst, zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Als wij doorns en distels op ons pad vinden, als dingen in ons leven maar niet willen lukken, als mensen waar je veel van had verwacht uiteindelijk tegenvallen, dan komt er uiteindelijk die dag van de oogst. Dan wordt het leven echt zoals God het in zijn schepping had bedoeld. En zo bidden wij dus vanavond, niet alleen maar voor een goede oogst. We bidden niet alleen maar voor een zegen over al onze inspanningen op ons werk, in de maatschappij en in de kerk. Maar we bidden ook om vertrouwen. We bidden ook om een positieve levenshouding. We bidden ook om evenwicht in ons persoonlijk leven. Zoals een boer die vol vertrouwen kijkt naar het opschietende gewas van zijn land. Uiteraard zal hij heus wel dat onkruid daartussen de tarwe gezien hebben. Maar die boer, hij kijkt er als het ware doorheen. Want hij kijkt vooral naar zijn aardappelen. Hij kijkt vooral naar zijn tarwe. Hij ziet vooral de oogst. Wij bidden vanavond niet alleen voor gewas en arbeid in het algemeen. We bidden ook voor alle inspanningen in ons persoonlijk leven. Waarin enerzijds onze vragen en onze zorgen en anderzijds onze dankbaarheid een rol mogen spelen. Kon ik dat beter illustreren dan via een verhaal van een man? Gewoon iemand van middelbare leeftijd. Hij zit bij zijn therapeut in een stoel tegenover de therapeut. En dan mag die therapeut vertellen wat hem bezighoudt. Nou, zegt de man, ik heb een handvol klachten. Zal ik ze opnoemen met mijn vinger? Nou, laat maar horen, zegt de therapeut. En de persoon tegenover de stoel van de therapeut, hij begint te vertellen. Hij zegt, de eerste vinger, dat is mijn klacht over het verkeersongeluk dat mijn geliefde vorig jaar is overkomen. Nog dagelijks kampt ze met de gevolgen ervan. Mijn tweede vinger is het feit dat ik het er moeilijk mee heb. Dat mijn neef van 32 jaar vanwege een jarenlange ziekte uiteindelijk onverwachts is overleden. Mijn derde vinger, zegt hij, dat zijn mijn lichamelijke klachten. Ik ben behandeld vanwege een vorm van kanker. En sindsdien ben ik veel sneller moe en ben ik ook onzeker over mezelf. Hij zegt, mijn vierde vinger, dat is het gevoel dat ik zo weinig heb kunnen betekenen voor anderen. Dat maakt mijn leven soms zo zinloos. Hij zegt, en mijn vijfde vinger, dat is dat ik me soms zoveel zorgen maak over de toekomst van deze wereld, waarin mijn minderjarige kinderen opgroeien. Dat is inderdaad een handvol klachten en zorgen, zegt de therapeut. Maar, zegt de man, ik heb nog een hand. De therapeut kijkt bedenkelijk. Hopelijk niet nog meer narigheid. Maar zijn blik verandert toen hij hoorde wat de man in de stoel tegenover hem daarna vertelde. Hij zegt, aan deze hand tel ik mijn zegeningen. De eerste vinger, dat is mijn dankbaarheid. Ik kijk met dankbaarheid naar mijn leven. Mijn tweede vinger, dat zijn mijn lieve kinderen. Ik ben er dolblij mee. En mijn derde vinger, dat zijn de dingen die ik nog wel kan. Dat zijn de lichtpunten in mijn leven. En de vierde vinger, dat zijn de kerkdiensten waar ik, als het even kan, elke zondag graag naartoe ga. Even een rustpunt in mijn leven. Even hoeft er niks, even opladen. Tot slot de vijfde vinger, dat is dat ik een eigen huis heb. Dat ik altijd genoeg te eten heb en altijd genoeg te drinken heb. Als ik al die vluchtelingen zie en ik denk aan al die oorlogsslachtoffers, dan weet ik dat het ook heel anders kan. De therapeut, hij blijft kijken naar de handen van de man. Terwijl de man nu zijn beide handen omhoog steekt. Hij zegt, deze twee handen die hebben verdriet gedragen. Deze twee handen die hebben met liefde gezorgd en verzorgd. Maar deze twee handen die werden ook wel eens samengebald tot twee krachtige vuisten. Als ik bid voor mijn toekomst, voor die van mijn geliefde en voor die van de maatschappij en die van de kerk, dan vouw ik mijn handen vol vertrouwen samen. De vingers van mijn problemen en de moeilijkheden, die vlecht ik zo tussen de vingers van overgave en dankbaarheid. Want ze horen bij elkaar. Ze houden elkaar in evenwicht. Mijn handen vouwen, dat is als het ware een gebed zonder woorden. Ik tel mijn zegeningen en zo kan ik het leven beter aan. Ik hoop van harte dat ieder van ons op deze manier of op een vergelijkbare manier vormgeeft aan biddag voor gewas en arbeid. Dat we dus aan God en aan elkaar onze klachten en onze zegeningen vertellen. Dat is delen met God wat je dwars zit. En dat is God vertellen waar je dankbaar voor bent. Als een begin van bidden. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.